Welkom bij Zen en Zo, een podcast over muziek, mystiek, zen en poëzie door Marloes Lazaal. Allereerst wil ik de mensen bedanken die Zen en Zo hebben ondersteund via Petje Af. En mocht je ook iets willen bijdragen aan deze podcast, kijk dan op petjeaf.com/zenenzo. Vandaag is mijn gast voormalig reclameman en nu kersverse zenleraar Gert-Jan Mulder. Hij was geruime tijd algemeen directeur van de Boeddhistische Omroep en is nog steeds werkzaam als bestuurder en adviseur voor diverse organisaties. Hij werd in december vorig jaar door zijn zenleraar Maurice Knechtel tot leraar gewijd. In datzelfde jaar werd bij hem darmkanker geconstateerd. De ontroerende Tijshow of zenlezing die hij gaf toen hij leraar werd, had dan ook als thema de kracht van de dood.
Dan gaan we het over de Tijshow hebben.
Ja.
En dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling, hè? Want dat is een eenmalige performance die wordt gedaan in een zendo. En om dat dan achteraf te gaan doen is eigenlijk niet...
Mag je daar later niet meer over praten?
Nou, nee. Mag wel natuurlijk. Dat is iets wat je doet op dat moment met dat gezelschap, onder die omstandigheden, in die energie.
Zijn partner is kunstenares Antoinette Nausicaa. En met haar maakt hij een aantal intensieve reizen naar heilige bergen overal in de wereld en onder meer in China. Genoeg gesprekstof dus voor aan de keukentafel van Gert-Jan Mulder in Amsterdam-West.
Welkom, fijn om je hier te mogen ontvangen. Het is alweer een lange tijd geleden ook dat wij elkaar gezien hebben.
Zeker, ja, want wij kennen elkaar natuurlijk van de Boeddhistische Omroep.
Zeker, ja.
Daar ben je een tijd lang ook echt wel mijn baas geweest.
Ja. Ja.
Niet dat we daar heel erg veel aan gedaan hebben, geloof ik. Ik bedoel, ik was natuurlijk altijd als freelancer nogal op mezelf buiten de deur aan het werk.
Ja.
Maar toch, we waren wel
Volgens mij wel. En volgens mij heb ik je toen al en nog steeds trouwens gecomplimenteerd over wat je allemaal aan het doen bent. En ik vind het ook heel tof dat je dit initiatief van Zen en Zo hebt doorgezet daarna. En dat medium van de podcast eigenlijk hebt ontdekt voordat podcast hot werd, zullen we maar zeggen nu.
In mijn herinnering hebben we elkaar voor het eerst ontmoet ergens op Ameland. Buiten, ik in ieder geval toen nog een sigaretje rokend in een pauze van een session met de Amerikaanse leraar Genpo Roshi.
Ja,
dat was nog ver voor de Boeddhistische Omroeptijd.
Ja, ja dat zou zomaar kunnen inderdaad. Toen rookte ik nog. Ik ben inmiddels wel gestopt hoor,
ja,
trouwens.
Ik ook, hoor.
Maar dat waren eigenlijk de echte meditatieminuutjes buiten met het sigaretje. Meer was gewoon hard werken, toch?
Ja, nee, zo heb ik dat toen ook ervaren, ja.
Ja.
Nu zitten we in jouw kamer in Amsterdam, maar midden in het groen. Geweldig, echt, met tuin voor en achter. En
ja.
ik zie zo dat je hier niet alleen woont. Want ik zie allemaal tekeningen bijvoorbeeld daar hangen.
Ja. Ja, die zijn van mijn dochter Lotus. Die is in 2016 geboren, dus die wordt in augustus wordt ze 6. Dus ik ben wat dat betreft een redelijk late papa. Zij is ook mijn enige dochter. Maar zij is wel echt wel een groot geschenk. Dus ik woon hier inderdaad met Lotus en met Antoinette.
Volgens mij was 2015. Ben je toen niet ook samen met Antoinette een reis onder andere naar China gaan maken? Staat me iets bij met heilige bergen?
Ja, in 2013. In dat jaar kwam ik Antoinette tegen op een retraite van mijn leraar, Maurice Knechtel, Genpo Roshi. Daar was voor het eerst Antoinette ook aanwezig. En die zat een paar plekken verder. Nou ja, je weet wel hoe dat gaat. Nou, ik ben natuurlijk gewoon aan het zitten en minding my own business en zo. Maar op een gegeven moment hebben we elkaar toch ontmoet. En toen raakten we in gesprek. En toen op een gegeven moment begon de grond te beven en de rozen vielen naar beneden uit de hemel. En sindsdien zijn we samen.
En omdat het bos voor mij. Een romantisch verhaal.
Ja, het bos was afgelopen. Dus ik zei: wat doe jij dan? Jij bent kunstenares. Oh, wat leuk. Wat doe je dan? Ja, ik ben op dit moment bezig naar een project rond heilige bergen wereldwijd. Dat is mijn fascinatie. Mag ik dan mee? Dan draag ik je koffers wel, want ik had toch even niks te doen. En toen zijn we inderdaad 2 jaar, niet 2 jaar achter elkaar aaneengesloten, maar wel 2 jaar hebben we in teken gestaan eigenlijk van het reizen. Dus in eerste instantie waren we in Griekenland op Olympus. Weet je, dat is eigenlijk de heilige berg van onze eigen filosofische traditie natuurlijk, en onze mythische filosofische traditie. En vanuit daar doorgereden naar Ararat, weet je wel, waar de Ark van Noach gestrand zou zijn. Daar hebben we een lange tijd doorgebracht. En het jaar daarop zijn we toen in China geweest, inderdaad. En het idee was om in de voetsporen van Bill Port te treden. Die had destijds een boek geschreven over de kluizenaarstraditie in de bergen bij Xi'an, waar dat terracotta-leger staat. En daar gingen wij heel moedig naartoe en we wilden dus ook die bergen in. Nou, het was in maart, het was vrij koud, het was regenachtig, niemand sprak Engels. En iedereen riep tegen ons, jullie zijn gek geworden gewoon, daar kun je echt niet, dat kun je niet doen. En uiteindelijk is dat een pelgrimage geworden langs de 5 echte grote heilige bergen, waar elke keizer ook geweest is eigenlijk. En zelfs Mao Zedong is er ook geweest, heeft ze ook alle 5 bezocht. En ook beklommen, van het bezoek van al die bergen heeft Antoinette allemaal werk gemaakt, klei meegenomen, sculptuurtjes gemaakt, fotografie, tekening, teksten.
Wat was het hoogtepunt voor jou als we het toch over die heilige bergen hebben?
Als we het toch over bergen hebben? Ik ben niet iemand die gelooft, die per se gelooft in reïncarnatie of voorgaande levens. Ik weet dat gewoon niet, zou ik maar zeggen. Maar soms heb je wel een soort van energie die van nature aantrekt. Dat heb ik altijd in China. Dus ik word al blij als ik China binnenkom. Als ik naar die reis specifiek kijk, is voor mij waarschijnlijk wel het hoogtepunt bij het Shaolin-klooster. Daar om de hoek is de grot waar Bodhidharma 9 jaar naar de muur heeft gestaard, volgens de overlevering. En ja, die grot die is er nog steeds. En daar kun je dan naartoe. Dat is een stevige beklimming ook wel. Ja, dat was wel heel bijzonder, zal ik maar zeggen, om bij de grondlegger, bij wijze van zeker van Chang in China, om daar bij die plek te zijn. Dat was voor mij wel heel bijzonder, ja.
Ze hebben natuurlijk gewoon zo'n een bepaald mythisch beeld van een heilige berg. En dat, ja, je, als je daar dan op bent en dan ben je, ja, in de rust en de stilte. En dan, ja, nou ja, ben je dichterbij, contact met het, ja, al. Ja. Maar is dat ook zo?
Of wat je in China hebt, als je een berg beklimt, zo'n heilige berg, dan doe je dat zeker niet alleen. Dan doe je met dat je pech hebt, 1000 tegelijkertijd ongeveer. Maar je bent ook voldoende zenbeoefenaar zelf om te weten dat als je dat zoekt, dat je dat op een andere plek moet zoeken. Dus waar je ook naartoe gaat, je neemt jezelf altijd mee, hè?
Nou ja, mijn boeddhistische naam is Intieme Berg.
Oh dus, nee, nou, hoe mooi is dat?
Dus ik hoef nooit meer ergens heen.
Nee, dat is heerlijk, lijkt me dat inderdaad, ja.
Nou, en je zei ook even, je hebt al als je China binnenkomt, dat je blij wordt.
Ja, ja, ja.
Wat is dat precies?
Ja, het is toch een soort vrijheid, weet je wel. Er zit ook een soort anarchie in China. Dat zou je namelijk niet verwachten, weet je wel. Je verwacht natuurlijk allemaal mensen die in het gareel zijn en heel braaf en dat soort. Maar dat is niet mijn ervaring als ik met Chinezen sprak over hoe zij het ervaren om daar te leven. Wat overigens heel anders is dan in 1997, toen werkte ik vanuit Hongkong, onder andere voor de Chinese markt. En toen waren ze nog niet zo vrij en ook niet zo vrij om over de geschiedenis te praten als het ze nu zijn, hoor.
Want heel even terug naar Hongkong, jij komt uit de reclamewereld, toch?
Ja, mijn wortels liggen in de reclamewereld. Ja, dat is ongeveer 8 hergeboortes geleden inderdaad. Ja, nee, dat is heel lang geleden. En in 96, 97 zat ik voor het bureau Lier Burnett in Hongkong. Met de verantwoordelijkheid voor onder andere de Chinese markt in Hongkong. En ja, ik had daar het privilege om inderdaad al in een vroeg stadium kennis te maken met een land wat ongelooflijk in opkomst was toen. Maar ook nog wel beïnvloed inderdaad door de periode van Mao Zedong natuurlijk. Deng Xiaoping, die was daar de grote leider. Die overleed ook overigens in de periode dat ik daar was. Maar toen waren de mensen nog niet zo vrij om over te praten, hoor. Over de culturele revolutie, over hun ervaringen, hun gevoel en dergelijke. En in 2015 was dat wel anders.
Wat voel je je thuis in China?
Ja, zeker. En grappig is ook, dit is wel iets wat ik deel met Maurice, mijn leraar ook. Die heeft ook een grote liefde voor China. En dit delen wij ook wel met elkaar. Hij is een grote liefde.
Nu ben je afgelopen december tot sensei gewijd of benoemd,
ja,
tot leraar. Wat is dat voor jou?
Dat is niet iets wat voor mij een vooropgezet beeld is of zo. Er is geen essentie van het leraarschap wat ik ga proberen vorm te geven. Dit is iets wat ik zelf aan het ontdekken ben. In de meest functionele zin, maar dat is heel erg flauw. Ja, sta je in een traditie en beloof je min of meer dat je die traditie zult voortzetten. Dus je moet in ieder geval dan proberen één iemand te vinden die net zo gek is als jij. En die het dan ook weer mag overdragen. En daarmee is die lijn dan in ieder geval gewaarborgd. En tegelijkertijd vind ik leraar ook een lastig begrip, weet je wel. Want dat suggereert dat je iets weet, weet je wel, wat de ander niet weet. Of iets hebt misschien, wat de ander niet heeft, of weet ik veel wat allemaal. En dat is voor mij is dat niet zo. Dus ik vind dat woord leraar echt wel, is voor mij een problematisch begrip.
Maar je bent het toch geworden?
Ja, dat ben ik geworden inderdaad.
Was dat een oude wens?
Eerlijk. Ik ken heel veel mensen, en ik was daar ook heel veel van, die, weet je, die beginnen met die zendtraditie en die kijken naar die leraar en denken, daar wil ik ook zitten. Weet je wel? Maar naarmate je langer beoefent, ging het bij mij wel eraf op een gegeven moment, die obsessie daarmee. En ik denk ook dat het gezond is in je zendbeoefening, als je op een gegeven moment ook al je beelden, ideeën, vooronderstellingen en dromen en wensen ten aanzien van leraarschap leert doorzien. Of dat iemand anders je helpt die te doorzien, doordat een leraar zich misschien niet gedraagt zoals jij had gedacht. Dus in die zin is het een heel relatief begrip. Wat wel zo is als een leraar, is dat ja, je hebt die weg bewandeld. En die weg die zit, nou, dat weet je zelf, ook vol met bochten, kloven, bosjes, ravijnen, bergen, intieme bergen. En op het moment dat je die weg hebt afgelegd, dan kan je iemand misschien wel helpen in die zin van, hé, wacht even, dat ken ik, dit herken ik, of dat heb ik meegemaakt, of ik begrijp wat je zegt en hou vol. Maar veel meer zou ik niet willen claimen voor dat leraarschap.
Nu heb je ook weer een nieuwe boeddhistische naam gekregen, volgens mij.
Ja, klopt, ja.
Hoe luidt die?
Dat is ontvangende geest.
Ontvangende geest.
Dat is heel grappig, want Antoinette heeft als naam gevende geest.
Oh, echt?
Ja.
Nou ja, als je dan geen leuk setje bent, dan ja, weet je het
toch,
niet meer.
Ja, toch, ja, zendsetje.
Nu ben je gaandeweg het proces van leraar worden, maar je hele levensproces natuurlijk, ook ziek geworden.
Ja.
Hè? Je kreeg de diagnose darmkanker stadium 3. Ja. Wat betekent dat eigenlijk precies?
Dat betekent dat in mijn geval die endeldarmkanker, dat die kanker wel is uitgezaaid in de lymfeklieren, maar in de lokale lymfeklieren. En nog niet is uitgezaaid in andere organen, want dat is het laatste stadium. Dat is eigenlijk stadium 4, waarbij je echt te maken hebt met uitzaaiing op afstand. Weet je, en bij darmkanker is dat vaak je lever of je longen. Maar zover was het nog niet. Maar het was wel een ingewikkelde klus voor hun. Dus de tumor zat in de darmwand en hij zat in de lymfeklieren. En ik zeg zat omdat hij inmiddels is geopereerd en weggehaald is. En nou ja, de eerste CT-scan eigenlijk na die operatie nu laat zien dat er geen hernieuwde activiteit is. Dus dat is in ieder geval hoopvol.
Ja?
Ja.
Want hoe voel je je nu eigenlijk?
Nu wel weer goed, maar de behandeling is best wel stevig geweest. Het is de diagnose was in juli. En omdat het dan stadium 3 is, dan zie je dat ze echt kunnen versnellen. Ik mag bij Antonie van Leeuwenhoek patiënt zijn. Dus na de diagnose hebben ze vrij snel eigenlijk meteen al een behandelplan gemaakt. En ik ben meteen bestraald, chemotherapie en uiteindelijk geopereerd. Maar die combinatie van dingen is fysiek best wel een heftig ding.
Nu heb je bij je leraarwijding een tijshow of een lezing gegeven, waar je ook dieper inging ook op je ziekteproces. Of sterker nog, je noemde die tijshow de kracht van de dood, dat is de zen van zen.
Ja, klopt ja.
Maar wat bedoel je daar precies mee?
Dat was deels ook gewoon ontstaan als woordspeling op een gegeven moment natuurlijk. Voor mij, ik kan niet anders dan met jou praten of tijdshows geven of doen over iets wat bij mij op dat moment levend is, zal ik maar zeggen. Ik hou er niet van om teksten te papegaaien of daar commentaar op te leveren wat al 5000 anderen gedaan hebben. Dat geloof ik allemaal wel. Dus het moet voor mij levend zijn. En dit was het meest levende. Het meest, nou ja, als je allerlei ideeën hebt over leraarschap. Dit was de transmissie was op een zondag. En maandag erop, dus direct de volgende ochtend, lag ik dus bij het Antonie van Leeuwenhoek aan de chemo. Weet je wel? Dus dit schetst weer eventjes hoe dat allemaal zit. Dus ik kon ook niet anders dan daarover praten. Omdat onze sterfelijkheid, de dood, de vergankelijkheid, ja, echt belichaamd was op dat moment. Weet je, zeker ook tijdens chemotherapie. Je voelt je lichaam als het ware sterven. En ik vond dat opmerkelijk, omdat je hebt een boeddhistische beoefening achter de rug. En jij weet ook dat op het moment dat je sesshin doet, weet je, dan aan het eind van de dag is daar iemand, als het goed is, met een zeer indrukwekkende en stimulerende stem, die dan heel hard roept dat leven en dood van extreem groot belang zijn. En ontwaak, verkwist je leven niet. Dus je weet ook dat het verhaal van de Boeddha begint, weet je, met ouderdom, ziekte en dood. Dus dan denk je, en ik zat ook in 2010, ben ik toen samen met Petra Hubbeling, hebben we toen het initiatief genomen van een Year to Live, naar aanleiding van het programma van Stephen Levine.
Kan je dus even in het kort, voor mensen die niet weten wat dat is, vertellen wat dat inhield?
Stephen Levine is een boeddhistisch beoefenaar, ook de vader van Noah Levine. En hij heeft een boekje geschreven, A Year to Live. En dat is eigenlijk het programma wat je vraagt om te leven alsof je nog een jaar te leven hebt. Weet je, en daar zitten allerlei dingen in, de adviezen, beoefeningsdingen en ook voorbereidingsdingen natuurlijk, als je erover nadenkt. Ik ben daar toen eerlijk gezegd ook wel vrij snel mee gestopt, omdat bij mij ook wel het inzicht daalde van ja, ik kan wel doen alsof, maar het feitelijk, dat is iets anders. Nou ja, die gedachte die werd helaas vorig jaar wel bewaarheid op het moment dat je sterfelijkheid niet meer, laat maar zeggen, een scenario is in de toekomst, maar echt een hele concrete realiteit. Mijn ervaring is dat er dan echt wel iets verandert. Hoe bekend je ook bent, laat ik maar zeggen, mentaal misschien, hè, met het fenomeen van sterven. Het wordt opeens heel reëel. Toen ik het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis voor de tweede keer betrad, en dat was op de zogenaamde sneldiagnose dag, dan doen ze allerlei testen en dan op diezelfde dag komen ze dan ook met een uitslag en met een behandelplan. Toen ging ik 's ochtends naar de testen toe met een van de scenario's, was een overlevingskans van 13% na een jaar. Ja, dat is wel iets wat dan opeens heel acuut, heel urgent, heel overweldigend wordt natuurlijk. En dat is toch iets anders dan nadenken over de dood, zal ik maar zeggen. En dat is eigenlijk iets wat ik wilde meegeven ook, weet je, dat je kunt je hier eigenlijk niet op voorbereiden, zal ik maar zeggen. Hoe je gaat reageren op het moment dat het zich daadwerkelijk manifesteert, dat kun je niet voorspellen, volgens mij.
Nee, want je beschrijft zelfs die scène die je net noemde op die ochtend, hè, voordat je naar die sneldiagnose ging. Ja. Je schrijft dan grote angst, de zwartste momenten uit mijn bestaan, maar ook de angst stierf aan de angst. Dat vond ik zo mooi. Wat gebeurt er dan precies?
Ja, dit was in december. Als ik er nu over nadenk, want er is iets meer afstand natuurlijk ook. Als je contemplatiever vocabulaire gaat hanteren, zou je waarschijnlijk zeggen, je wendt je toe naar dat lijden. En in dat lijden vind je een bodem en daar vind je ook de genade. In die overgave aan het lijden vind je toch ook genade uiteindelijk. Ja, dat voor mij is dat het eigenlijk. En ik had toen geen andere manier om het uit te drukken van ja, de angst stierf aan de angst. Die wordt zo angst, die wordt zo vereenzelvigd, was ik met die angst om te sterven, weet je wel. Eigenlijk niet eens zozeer, want dat is ook weer een cliché, niet zozeer voor mij, maar weet je wel, mijn dochter is 6. Weet je hebt een heel plan natuurlijk in je hoofd over wat je allemaal met haar nog gaat meemaken. En ja, we genieten zo van elkaar. Weet je, dat nieuws is dan zo abrupt. Ik was zo bang. Maar toch door je daar naartoe te wenden, door dat te ontvangen, door het te worden, door echt gewoon echt daarin te zitten, te huilen en je te laten verscheuren daardoor, opent er zich ook iets. Dat is, ja, dat punt, dat zeggen ze wel eens vaker, daar kom je dan op en dat kun je dan niet beschrijven. En dan is er toch weer ook een opening. En dan is er toch ook weer licht. Is er, zeker als ze dan op een gegeven moment het AVL zegt, nou van weet je, nou die optie is het niet, weet je, het is stadium 3, dan is er zelfs een moment van vreugde, zal ik maar zeggen. Als je erin gaat met als mogelijkheid dat je nog een 13% overlevingskans hebt na een jaar en ze zeggen je nou 72% na 5 jaar, nou dan kan je echt zo uit het joepie, uit Antonie van Leeuwenhoek komen. Dat ik echt diezelfde middag zei, ben ik samen met Antoinette en Lotus. Inderdaad, zijn we naar Lotus' favoriete restaurant, is Meram, het Turks restaurant aan de Sloterplas. Weet je, waar ze dan pilaf rijst en kippendingetjes eet. Dat we daar bijna aan het feest vieren waren, weet je wel. Dat is zoiets. Maar die momenten daarvoor, ja, dat is echt, dat was zwart. Ja.
Want, ja, sorry, had ik er nog heel even over.
Nee, nee,
want omdat ik ben nieuwsgierig natuurlijk, als je in die ervaring zit, ik weet niet of je daar naar terug kan of wil, maar wat is dan dat moment van genade?
Ja,
is dat ineens of is dat een...
Ja, dat weet ik ook niet meer eigenlijk. Weet je wel, het is inderdaad een moment van genade. Het is niet iets wat je zelf doet, weet je wel. Want de meeste mensen, of tenminste veel mensen, gedachten van, oh, ik vind het zo krachtig en zo ook gelijkmoedig, de manier wat jij dat doet en zo. Maar, nou, daar heb ik echt zelf eigenlijk betrekkelijk weinig aan gedaan, hoor. Dit is iets wat me gegeven wordt. En iets wat me draagt, inderdaad. Maar dat is niet... Omdat ik nou een boeddhistische beoefening heb gedaan, dat ik dit makkelijker kan doorstaan dan een ander of zo. Dat geloof ik dus niet.
Nee, maar ik denk wel dat je je daar helemaal mee hebt verhouden, in ieder geval op dat moment. Wat ik lastig vind, maar misschien mag ik dat als buitenstaander, mag ik daar niks over zeggen. Jij noemt haar trouwens ook nog in je Thijs-show. Ja. Bijvoorbeeld, hè, wij hebben zo de neiging, of dat wordt ons een beetje opgedrongen, dat je kanker kan bevechten en kan overwinnen. Ja. En mensen als Bibi en Mentel, die tot het laatste moment met een grote glimlach, maar ondanks haar lichaam van alles blijft uitvoeren. Ja. En daar ligt in onze hele cultuur zo de nadruk op. En dat is dus helemaal niet er naartoe gaan, maar steeds maar ervan weggaan op allerlei manieren. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, voor haar is dat haar manier om ermee om te gaan. En voor heel veel mensen is ze daarvoor een inspiratiebron. Maar ik denk ook tegelijkertijd dat ze daarmee ook... En dat probeer ik eigenlijk in die Thijs te zeggen. Weet je, als je daar je inspiratie vindt, vind ik het uitstekend. Maar er zit één gevaarlijke kant in. Namelijk dat jij gaat denken dat je ook op die manier uiteindelijk naar je sterven toe moet. En dat is helemaal niet gezegd natuurlijk. Weet je, het creëert inderdaad weer een verwachting erbij op het culturele idee dat ons leven een project is wat kan slagen en wat kan falen. Weet je wel? En ook in het sterven zou je nu kunnen falen en slagen. Dat vind ik echt een gruwelijk wreed idee. Niemand kan het voor je doen. Je moet het uiteindelijk alleen doen. Je moet het zelf doen. Jij en niemand om je heen kan bepalen wat er gaat en hoe je dat gaat doen. Je kan het allemaal bedenken. Maar als het zover is, dan is het waarschijnlijk toch anders dan dat je ooit gedacht hebt. Dat is mijn idee.
Nu haal jij in je Thijs-show ook verschillende leraren aan. Zoals de 17e eeuwse Japanse samurai en zenleraar Suzuki Shosan.
Ja.
En je schrijft, hij liet alle koans voor wat ze waren. Alle zenraadsels, dat mag ik niet zeggen van Nico, maar om het even te duiden. Ja. Voor wat ze waren en vroeg zijn studenten maar één ding.
Ja.
Mediteer op je dood.
Ja. Klopt, ja. Hij was een van de leraren, ik kende hem niet, maar ik kwam hem tegen in dit proces inderdaad, toen ik me ook aan het oriënteren was van oké, weet je, wie hebben hier nou echt opmerkelijke dingen gezegd over dat sterven? En natuurlijk heb je sowieso de traditie in het Zen-boeddhisme dat een leraar bij zijn sterven nog uiteindelijk een laatste gedicht maakte, de death poem eigenlijk. Maar ik kwam bij hem, zijn enige punt eigenlijk was inderdaad, mediteer op de dood. Hij was een samurai, hè? Dus ik kan me voorstellen dat dat dan voordelen heeft als je een soort doodsverachting ontwikkelt. Dat helpt wel.
Maar wat je zegt tegelijkertijd, eigenlijk al die voorbereiding, zelfs het, hè, want je hebt zelf ook nog een tijdje in een hospice gewerkt, in de Liefde in Rotterdam.
Nou, daar heb ik een training ontvangen, daar heb ik eigenlijk, want er was toen nog geen hospice, dit was in 2010, de hospice bestond nog niet, dus ik heb toen wel de training gedaan, maar ik heb eigenlijk te weinig met die training gedaan in een hospice echt. Maar ik heb wel die opleiding gedaan, ja.
Nou nee, maar omdat je eerder ook zei, eigenlijk kan je je pas echt gaan verhouden tot de dood als je hem in de ogen kijkt, om het nou maar even zo simpel te zeggen. Alles wat je daarvoor doet, of dat nou een year to live is of in hospice werken, dat draagt in wezen niet bij. Nou, daarom vraag ik me even af, als deze leraar zegt mediteer op je dood, wat doe je dan bijvoorbeeld?
Ja, dat vraag ik me ook af, hoor, wat je dan doet. Dan doe je denk ik wat sommigen van ons ook wel eens doen tijdens het zitten, weet je wel. Er zijn ook natuurlijk zitperiodes waarin je wel op een gegeven moment inderdaad daarmee bezig bent. En nogmaals, met Sesshin sluiten we eraf, weet je, het hele verhaal van de Boeddha. Dus die vergankelijkheid zit natuurlijk gewoon in het DNA, dit is het hart, bij wijze van spreken, van het boeddhisme. Vandaar ook dat ik zei op een gegeven moment, de kracht van de dood is wat mij betreft de zen van zen. Maar het feit dat je, weet je, dat als dit je uiteindelijk overkomt, weet je wel, het anders zal zijn dan wat je denkt, wil natuurlijk niet zeggen dat je je daar niet op kunt voorbereiden. Natuurlijk, dat zou ook een beetje, dat is natuurlijk ook niet waar. Integendeel, in diezelfde Taishou adviseer ik je ook om dat wel te doen op een gegeven moment, weet je wel, om in ieder geval mentaal te sterven voordat je feitelijk sterft. Weet je, want daar zit een deel van de bevrijding in natuurlijk.
Daar haal je dan inderdaad, als ik het goed zeg, Angelus Silesius.
Ja, ik heb begrepen dat hij de bron was, ja.
Dus een 17e eeuwse mysticus.
Ja.
Hij nodigt ons uit om te sterven voordat we feitelijk sterven, zodat we niet hoeven dood te gaan. Wat is dan het verschil tussen sterven en doodgaan?
Ja, dat weet ik niet. Wat denk jij?
Nou, dat is flauw. Huh? Jij bent een zenleraar.
Ik vermoed wat hij hier zegt, is je inderdaad, in zoverre dat gaat je intiem te maken met het gegeven van je sterfelijkheid. Dat staat ook in zen natuurlijk gewoon centraal. En dat staat in de meeste, volgens mij, in heel veel religieuze en mystieke tradities centraal. Door dat te doen, door je daar naartoe te wenden, en door, als je dat kunt, te accepteren, kan er denk ik een bevrijding ontstaan waardoor je je leven veel bevrijder kunt leven vanaf dat moment. En de dood ook niet als een verrassing komt. Ik denk dat dat zijn boodschap eigenlijk is.
Maar is dat dan ook het ik laten sterven?
Nou, het is in ieder geval denk ik het idee laten sterven van dat ik op een of andere manier, dat kleine ik van ons er graag op nahoudt dat we voor eeuwig leven of zo. Weet je, want we weten wel natuurlijk dat we doodgaan. Ik bedoel, de meeste van ons uiteindelijk weten het wel. Maar tussen weten en weten zit nog wel, kan een verschil zitten. En ik denk dat die daarop duidt.
Je haalt op een gegeven moment de 5 inzichten of 5 invitations aan van Frank
Ostaszewski, ja.
Dat zei mij nog even niks, maar is dat ook een zin?
Ja, hij is ook, ik weet niet of hij leraar is. Hij is wel boeddhistisch beoefenaar en volgens mij ook psychotherapeut. En vanuit die achtergronden heeft hij eigenlijk zijn inzichten daarin geformuleerd. En dit was een van de titels die ik tegenkwam toen ik zelf inderdaad in het proces zat. En ik vond het wel interessant, omdat het eigenlijk 5 hele simpele regels zijn.
En de eerste is don't wait.
Ja. Nou, dat is eigenlijk, denk ik, wat Silesius daar ook zegt, weet je. Ga niet wachten op het moment dat het zover is. En je bent erop voorbereid, dan is dat toch het is een andere manier. De rest van je leven zal anders zijn en ook het proces van je sterven zal anders zijn.
En nou wil ik je vragen, want daarin heb je een heel mooi gedicht opgenomen.
Ja.
Van Stijn de Pape. Zou je dat willen voorlezen? Ja.
Stijn de Pape, overigens, is een Belgische dichter en columnist, was, want hij is inmiddels overleden. En hij stond eigenlijk midden in het leven. Ik geloof dat hij begin 30 was. En het is eigenlijk vrij recent. Dit was volgens mij in november dat dit plaatsvond. En hij schreef opeens op Twitter, verscheen dit gedicht. Het heet Ga weg. Ik had gedacht de 100 net te halen. Rollatorloos en in gestrekte draf. Ik wou nog een miljoen gedichten af. Musea wachten en theaterzalen. Ik wilde nog oneindig vele malen verwijlen waar ik mij het liefst begaf. Ik fietste fluitend tussen wieg en graf, de voeten geen moment op de pedalen. Helaas, daar is ineens de eindigheid, die plotsklaps als een niets ontziende tanker de gevel sloopt, de kamer binnenrijdt. Het leven gaat genadeloos voor anker, gehoorzaam aan de grillen van de tijd. Ga weg, gezwinde grijsaard, met je kanker. Stijn de Pape.
Je schrijft vervolgens ook nog onder het hoofdstuk, zeg maar even 1, hè, want we hadden het nog even over die 5 inzichten.
Ja.
Soms denk ik dat het universum me deze kanker geschonken heeft.
Ja, die gedachte kwam voort omdat ik iemand anders die zei laatst over mij, je bevindt je in een staat van soort van continu existentiële twijfel. En dat heeft voor- en dat heeft nadelen. Nou ja, ik zat in de reclamewereld toen ik daar uitstapte en ik wilde wat anders gaan doen. Duurde het vrij lang voordat ik echt afscheid had genomen van die reclamewereld. En zo zijn er wel meer dingen die ik eigenlijk heb laten liggen. En dat het geschenk is dat het tegen mij zegt nu van... Oké, weet je, aan de slag nu. Nu is genoeg gedaan en zo. En getwijfeld en gezeten en nu aan de slag. En het tweede punt van dat geschenk... Dat een van de effecten was eigenlijk van toen de angst stierf aan de angst... is dat dat hele repertoire aan innerlijke stemmen opeens stil kwam te liggen. Dat was ook wel een geschenk. Dat je opeens echt rust hebt in je hoofd. Weet je wel? Nou ja, ik weet niet. Ik vind het altijd lastig. Iedereen heeft zijn eigen ervaring met zitmeditatie. Maar het is voor mij nooit een hele makkelijke beoefening geweest. Dus er zit altijd bij mij een soort van onrust in. En natuurlijk heb je wel momenten dat je aan het verwijlen bent, zullen we maar zeggen. Maar het is nooit makkelijk gegaan. En ik heb me ook nooit, eerlijk gezegd, herkend in sommige uitspraken van anderen... dat je er dan zo heerlijk rustig van wordt en stil en blij en vredig en dergelijke. Dat heb ik zelf nooit gemaakt. En opeens was het stil in mijn hoofd. Dat was echt een hele bijzondere ervaring. Ja, dat was een ander geschenk. Godzijdank zijn de stemmen wel weer terug nu, hoor. Dus dat is ook van tijdelijke duur, zullen we maar zeggen.
Want wat zijn dat dan voor stemmen?
Dat zijn de stemmen, denk ik, die iedereen heeft. Weet je wel, die stemmen van dat kan je niet, moet je niet doen, mag niet, wil niet. Nou ja, allemaal van dat soort dingen. Allemaal van die geïnternaliseerde... Ik weet niet meer wie, maar die noemde dat het je innerlijk Sanhedrin. Het Joodse oppergerechtshof. Jouw geweten, zullen we maar zeggen. En dan in 1000 stemmen.
Maar die zijn weer terug, zeg je net. En sturen die je nu ook nog weer een andere kant op? Hè? Omdat je eerder zei, die kanker is misschien wel als een geschenk gekomen. En misschien kan ik nu wel sneller afscheid nemen van bepaalde dingen die ik eigenlijk niet meer wil doen. Heeft het je ook nu, zeg maar, maatschappelijk of in werk of op een ander pad gezet?
Nou, het heeft me wel een zekere urgentie gegeven daarin, inderdaad, ja. Dan gaat het over mijn professioneel bestaan. Dat werd ik door heel veel mensen gevraagd, eigenlijk vanwege die kwaliteit die je vanuit de reclamewereld meebracht. Dus van, oké, kun je nog een communicatie of een positioneringsdingetje voor ons doen? Maar mijn hart ging eigenlijk uit naar begeleiding van mensen, naar coaching of geestelijke begeleiding, hoe je het wil noemen, counseling. Maar die stap heb ik nooit echt volledig volhartig gezet, zeg maar. Dat heb ik altijd aan de zijlijn gedaan. En nu heb ik wel zoiets van, oké, wacht even, nee, dit is wel een soort talent wat je hebt meegekregen, maar in ieder geval iets waar je vrolijk van wordt en waar je iets mee moet doen.
En heb je een ideaal of iets wat je heel graag wil afmaken?
Ja hoor, ja. Ik heb nog idealen zat, want dat is ook een van die stemmen natuurlijk. Is van, oh god, je bent nu bijna 59. Moet je dan nu nog weer helemaal iets nieuws gaan bedenken? Nou, dan denk ik, ja, waarom niet eigenlijk? Dus ik ben inderdaad begonnen met de opleiding geestelijke begeleiding aan de Academie voor Geesteswetenschap in Utrecht. Ook om voor mezelf mijn eigen, laat ik maar zeggen, spiritueel wereldbeeld en mensbeeld te articuleren. Want ik had daar niet alleen zen, ik heb ook een grote interesse. Als je hier kijkt naar de boeken, zie je ook islam staan, je ziet soefi staan, je ziet christendom staan, je ziet van allerlei dingen staan. Dus wat is nou eigenlijk je mens- en wereldbeeld vanuit jezelf, als je het zelf moet uitdrukken? En dat leek mij dit een mooie gedisciplineerde opleiding voor, om dat te onderzoeken. Maar ook om daadwerkelijk iets met geestelijke begeleiding te gaan doen. En die is 4 jaar... En ik zit nu 3e jaar, dus ik mag nog 1 jaar, mag stage lopen. En ik weet niet of de geestelijk verzorger van Antonie van Leeuwenhoek luistert, maar dan bij deze. Ik heb hem toevallig ontmoet, nee, maar ik zou daar heel graag een stage willen lopen. En een gedeelte inderdaad van mijn tijd ook daadwerkelijk aan geestelijke begeleiding besteden.
En dan specifiek voor mensen met kanker?
Nou, dat zou daar een van de dingen kunnen zijn, maar niet uitsluitend. Ik denk dat geestelijke begeleiding eigenlijk nog maar in de kinderschoenen staat. Ik denk dat we steeds meer ontdekken op dit moment dat de manier waarop we onze maatschappij hebben ingericht en hebben gestructureerd zoveel psychische schade oplevert. En psychische schade die ook niet noodzakelijkerwijs direct, weet je, door medicijnen, dus door psychiaters of psychologen opgevoerd, maar gewoon door een gesprek over wat betekent dit leven? Weet je, wat geeft je zin? Wat geeft je ding? En welke keuzes moet je misschien maken, wel of niet? Ik krijg die vraag nu wel vaker van mensen. Wat is dat dan, Zen? Nou ja, dan kun je een antwoord geven. Mediteren en op een kussentje zitten. Je kan een geschiedenis gaan schetsen. Je kan het verhaal van de Boeddha vertellen. Maar nu heb ik zoiets van, ja, vind het lekker zelf uit. Daar gaat het over. Ga jij maar eens uitvinden wat zen nou voor jou is.
Maar wat is het voor jou?
Dat is ook iedere dag anders. Iedere dag is het afvragen inderdaad van wat is het vandaag? Wat wordt er verwacht? Wat gebeurt er? Wat speelt er? Wat is er levend? Het inzicht wat ik vanuit zen heb gekregen is, weet je, het is altijd in beweging. Dus alles wat je daarover zegt in woorden legt het vast en slaat de plank mis. Nou, dat heb je al eerder gehoord. Dus ja, vind het uit. Wat is er voor jouw leven, dit moment? Als je alle teksten inderdaad gewoon overboord gooit, alles wat je weet van zen, en zelfs het mediteren gooi je overboord. Waar gaat het je nu dan over? Waar gaat het je dan om? Wat is er belangrijk voor je op dit moment?
Als er één bepaalde tekst is die je de luisteraars van Zen en Zo zou willen meegeven, wat zou dat dan zijn?
Dan pak ik een gedicht van Roberto Juaros. Een Argentijnse dichter, ik weet eigenlijk niet eens meer of hij nog leeft, wel of niet. Het is volgens mij een gedicht uit 1991. Hij geeft nooit een titel ook aan zijn gedichten. Ik vind hem een hele filosofische, contemplatieve, bijna een koan-dichter, zal ik maar zeggen, zonder dat hij direct in de traditie staat. En ik heb deze, gaat al heel lang met me mee, juist omdat hij niet in die traditie staat. En het toch voor mij op een vreselijk, zowel geestige, grappige, als scherpe, als ja, inspirerende manier aangeven, weet je wel, van hoe dat leven nou eigenlijk in elkaar zit. Het ene ding zoeken is altijd iets anders vinden. Dus om iets te vinden, moet je zoeken wat het niet is. Een vogel zoeken om een roos te vinden. Liefde zoeken om ballingschap te vinden. Het niet zoeken om een mens te ontdekken. Naar achteren gaan om vooruit te komen. Het geheim van de weg ligt niet zozeer in zijn splitsingen, zijn verdachte begin of zijn twijfelachtige einde, maar in de bijtende humor van zijn tweerichtingverkeer. Je komt altijd aan, maar ergens anders. Alles gaat voorbij, maar de andere kant op. Ook zijn andere gedichten zijn vaak reflecties op het leven. Het zijn hele spitsvondige dingen. Veel over taal ook. Taal is voor hem een belangrijk onderwerp.
11e verticale poëzie.
Ja, fascinerende ja. Titels heeft hij. Maar de gedichten op zich, die geeft hij dus geen titel mee.
Mooi. De andere vaste zen en zo vraag. Welke muziek wil jij laten horen?
Nienke Laverman, die heeft een prachtig album gemaakt. Plant. Over haar verhouding tot de natuur en de ecologie. En het nummer wat ik wil laten horen is Your Ancestor. Nou, de mensen moeten maar luisteren. Ik denk dat het voor zich spreekt. Ja, luister maar.
Gaan we doen.
Hello there. This is your ancestor speaking. Your predecessor from the 21st century. When you emerged repressing me, remember? That was us, the Homo economicus. Don't walk away, please stay, please listen to what I have to say. I know I'm out of favor, out of date, you hate me probably, and it's too late to change my fate, but please, 2 minutes for your ancestor, the one that went before you. I assure you that when you let me explain a little more of what we went through, what we really meant to do, that the intention wasn't evil on our side.
Je hoorde Gert-Jan Mulder, sinds kort zenleraar bij onder meer de stichting iZen van Maurice Knechtel. Voor meer informatie ga je naar izen.nl en voor meer informatie over de opleiding tot geestelijk begeleider kun je terecht op academiegeesteswetenschappen.nl. Heb je genoten van deze podcast en wil je iets bijdragen in de onkosten van dit liefdewerkje? Ga dan naar petjeaf.com/zenenzo. En als je wilt, geef dan zoveel mogelijk sterretjes in je podcast-app, waar je ook alle andere afleveringen van Zen en Zo nog kunt beluisteren. Op mijn website, Marloes Lazaal, vind je informatie over mijn andere activiteiten. En op de Spotify-pagina van Marloes Lazaal vind je al onze muziek. Heel graag tot de volgende keer.
Looking back, I admit that we did, but we weren't aware that we were doing good. Economic growth for all of you. comfort and convenience, life is so much easier than it has ever been before. You have to give me that. Of course, I do regret that we've polluted ourselves out of existence, created an unbridgeable distance from all other forms of life until life finally left us. Exit Homo economicus. You say growth was my holy grail. Yes, it was, and it failed. It couldn't last, I do agree. But in the middle of the hustle, you cannot really see. You say growth was my holy grail. Yes, it was, and it failed. It couldn't last, I do agree. But in the middle of the hustle, you cannot really see. The point I'm trying to make, we weren't fully awake. We didn't know the things you know. It seemed good to stick with growth. Climate change, we heard the words. But the words just didn't hurt. And it may sound absurd to you, but we loved our children too. We were stuck in a system of business, that's how we survived. It gave us our lives, to buy or not to buy, was to be or not to be. Buying things determined our identity. And you can laugh about it now, but remember it was how we managed to get out of poverty and wilderness. Don't call it pure silliness. So we aren't flawless, your great-grandparents, but you shouldn't lay it all on us, the Homo economicus.
You say growth was my holy grail. Yes, it was, and it failed. It couldn't last, I do agree. But in the middle of the hustle, you cannot really see. You say growth was my holy grail. Yes, it was, and it failed. It couldn't last, I do agree. But in the middle of the hustle, you cannot really see.
So here I am. This is your ancestor speaking. Your predecessor from the 21st century. To ask for forgiveness. And for some understanding. Please, don't be too demanding. Don't be too hard on us. We did the best we could, moving forward like we thought we should. And though we were just a phase in the existence of the human race, we paved the road for you in many ways. This is your ancestor speaking. The relatives you know so well. Forgive us, I beg you, for sending you to hell.
You say growth was my holy grail. Yes, it was, and it failed. It couldn't last, I do agree. But in the middle of the hustle, you cannot really see. You say growth was my holy grail. Yes, it was, and it failed. It couldn't last, I do agree. But in the middle of the hustle, the middle of the hustle, you say growth was my holy grail. Yes, it was, and it failed. It couldn't last, I do agree. But in the middle of the hustle, you cannot really see. You say growth was my holy grail. Yes, it was, and it failed. It couldn't last, I do agree. But in the middle of the hustle, you cannot really see.